Wij lezen met elkander uit de Heidelbergse Catechismus, de 27e zondag afdeling, de 74e vraag en het antwoord. Zondag 27, vraag en antwoord 74. Daar vraagt onderwijzer in vraag 74, zal men ook de jonge kinderen dopen? En hij antwoordt daarop, ja het. Want mitsdien zij al zowel als de volwassenen in het verbond Gods en in zijn gemeente begrepen zijn, en dat hun door Christ en dat hun door Christus bloed de verlossing van de zonden en de Heilige Geest die het geloof werkt niet minder dan de volwassenen toegezegd wordt. Zo moeten zij ook door den doop als door het teken des verbonds der christelijke kerk ingelijfd en van de kinderen der ongelovigen onderscheiden worden, gelijk in het oude verbond of testament door de besnijdenis geschied is, voor de welk in het nieuwe verbond de doop ingezet is. Tot zover. Overdenken wij met elkander de kinderdoop, die in de eerste plaats door God is begeerd. In de tweede plaats door de kerk wordt geëerd. En in de derde plaats door alle Arminianen met hun aanhang wordt geweerd. De kinderdoop door God begeerd, door de kerk geëerd en door de Arminianen geweerd. Geliefde, alhoewel het een streng getuigenis is dat de Heidelbergse catechismus de opstellers hier afleggen, moet mij toch, voordat wij overgaan tot overdenking van deze vraag en antwoord, wel iets van het hart. En wel dit, terwijl ik aan dit antwoord dacht, dacht ik tegelijkertijd aan sommigen die ook gemeend hebben de kinderdoop te moeten verwerpen. En dan denken wij aan Philpott, onder ons bekend, en aan Spurgeon, die, en meerdere zijn er geweest, die de kinderdoop niet in ere hebben gehouden. Ook toch, terwijl zij geen Arminianen waren, of Pelagianen, remonstranten. Maar dat gij zeer zeker ook en zeer duidelijk in de werken, en ik denk hierbij aan Philpott, kunt vinden. De diepe afhankelijkheid van het schepsel, van de invloeden des Heilige Geestes, die noodzakelijk zijn tot wederbaring. Met andere woorden, deze mensen kun je daar, zij hebben ook de kinderdoop geweerd, maar je kunt ze toch niet indelen bij Arminianen en Pelagianen. Dat gaat moeilijk, want het waren mannen die God vrezen. Nu ja, ik dacht daarover, de Heer heeft het niet in de weg gestaan om deze mensen te zegenen. In hun arbeid, in woord en geschrift. En ze zijn ingegaan in de stad die fundament heeft. En als ze zich zouden kunnen schamen, dan zouden ze zich erom geschaamd hebben. In de hemel, vanwege hun niet verstaan van de inzettingen des Heeren. Maar tegenover de weinigen, die werkelijk de Heere vreesden, en die gezuiverd waren van de dwalingen der remonstranten, tegenover die weinigen die gedwaald hebben in hun verstand, staan er ontzaggelijk vele wederdopers en allerlei andere mensen ook in onze dagen, baptisten, die tenslotte toch allemaal terechtgekomen zijn in de algemene verzoening en in de loochening van de doodstaat des mensen. Want het huidige baptisme wordt ook gekenmerkt door een grote mate van verwarding in zaken de fundamenten van Gods woord. En daarom, toen ik eigenlijk een ogenblik dacht, kun je dat zo stellen, door de Arminianen geweerd, daarbij bedenkende dat sommige van Gods volk geen vrijmoedigheid hebben gehad om de kinderdoop te aanvaarden, heb ik daar toch ruimte in gevonden om het wel te blijven stellen zo, dat de verwerping van de kinderdoop in 99 van de 100 gevallen een kwestie is van eigenwillige godsdienst, waartegen onze vaderen terecht hebben geprotesteerd. Ik las daarbij een klein stukje, ik heb nog gauw op een papiertje eigenlijk geschreven, las ik bij, dat wilde ik u toch niet onthouden. Daar schrijft Zacharias Ursinus, die schrijft daar, die aan de kleine kinderen der kerk de doop ontzeggen, verduisteren Gods genade, die wil dat het zaad der kerk van de moederschoot aan onder de kerk gerekend zal worden. Woest drijven zij de kleine kinderen terug van Christus, die ze beveelt tot hem te leiden. De bestrijding van de kinderdoop is geen lichte dwaling, maar een goddeloze leer, in strijd met Gods woord en de troost der kerk. Dat was ook een zeer streng getuigenis. En dat gaf mij ook min of meer vrijmoedigheid om toch de zaken helder te mogen separeren. En niet omdat sommige van Gods volk ook de gedachte waren toegedaan dat de kinderen niet gedoopt moesten worden, om daar toch niet mee door te laten leiden, om dat verzachtend te misbruiken in de beoordeling van alle verwerpers van de kinderdoop. Want wanneer wij dat doen, dan wordt vooral in deze tijd, nu bijna in alle kringen, de kinderdoop disputabel wordt gesteld. In alle kringen bijna. En ook die grote geesten, wel ketterse geesten als Karel Barth en zo, die hebben ook allemaal de kinderdoop betwijfeld. En in vele kringen, er zijn mensen die gereformeerd, christelijk gereformeerd, gereformeerde gemeenten geweest zijn, die overgegaan zijn naar andere richtingen, waarvan sommigen zich gewoon hebben laten overdopen, zelfs predikanten. En te meer daar deze dingen zich ook steeds meer voordoen, leek het mij toch wel juist zeer gewenst om de zaak streng te mogen zien, zoals onze vaderen dat ook gedaan hebben, en geen compromis te sluiten met alle verwerpers van de kinderdoop. Deze 74ste vraag en het antwoord, de inhoud daarvan, is een bijzonder aspect, een bijzondere zijde in de leer aangaande het sacrament van de heilige doop. Want wij kunnen merken dat in de voorgaande vragen en antwoorden, hoewel de kinderen daar niet waren uit te sluiten, maar dat de Heidelberger toch min of meer het uitgangspunt nam in de dagen der apostelen, toen ze uitgingen met de opdracht om het evangelie te verkondigen aan alle creaturen, de volken te onderwijzen en ze te dopen in de naam van de drie-enige God. Dat gemeentelijke leven, zoals dat daarna tot openbaring kwam, had je eigenlijk nog niet zo direct. Dat voelt je wel aan. Ten eerste was het geen erezaak om christen te wezen, maar er waren veel moeiten en zorgen en vervolgingen aan verbonden. En in de tweede plaats, ja, kwamen de apostelen met hun getuigenis tot de mensheid. En dat waren dan ook meest volwassen mensen. Zodat daar eigenlijk het meest voorkwam, de doop van diegenen die door de Heilige Geest werden bekwaam gemaakt, werden wedergeboren om te geloven het woord dat hij tot hun te zeggen had. En daaruit zijn er dus velen die hebben ook daaruit reden genomen om te zeggen, zie je wel, in de Nieuwe Testamentische kerk, waar vind je van kinderen gesproken? Het was daar juist een zaak van volwassenen. Maar toch, geliefden, de dood vindt haar grondslag niet in een tekst. Het recht van de kinderdoop wordt niet ontleend aan een bepaalde waarheid waarin uitdrukkelijk wordt vermeld dat er kinderen gedoopt zijn. Maar het recht van de kinderdoop berust in de God des verbonds. Rust in die God die gezegd heeft, ook het zaad zal mij dienen en het zal den Heere zijn aangeschreven. En dan zullen wij toch toe moeten stemmen, geliefden. Al is het dat wij bemerken in de geschiedenis van Israël, en dat wij dat ook in de nieuwtestamentische gemeente kunnen bemerken, want velen wandelen anders, dat wij daar toch niet aan toe moeten geven om de leer aangaande het sacrament te veranderen. Maar dat wij veel eer moeten zeggen, dit zeg ik niet opdat het woord God zou zijn uitgevallen. Ik ben ook zelf een Israëliet, zegt Paulus, besneden ten achtste dagen. Voelt u? Voelt u waar het over loopt? Wij kunnen wel heel vroomtjes allerlei teksten uit het Oude Testament aanhalen, die op zichzelf waarheden zijn. Maar wat willen wij met die waarheden doen? Wat doen wij dan met die waarheden dat het niet alles Israël is wat Israël genaamd wordt? Is dat in onze harten dan een kanon dat buldert en dreunt, echt en waarachtig? Om te mogen verstaan dat geen enkele zaak onze redden kan dan alleen God drie enig in zijn opzoekende liefde. Of gebruiken wij deze dierbare waarheden om een aanval te gaan ontketenen op Gods rechten en inzettingen? Voelt u? Voel je waar ergens de wrong zit? Dat wij eigenlijk God tegen God uittrachten te spelen. En dan doen wij net alsof zijn sacrament niet waar is en niet waardevol. En dan gebruiken we Gods eigen woorden. In plaats dat we ontdekken zouden dat God met die waarheden, dat alleen het overblijfsel behouden zal worden naar de verkiezing zijner genade, dat God mij daar de hals mee afsnijdt, mijn eigenwillige zondaar. En nu pakt zo'n onbekeerd mens, die pakt zo'n waarheid beet en zegt, oh, het hebben allemaal weinig zin eigenlijk, hè. Ook wat de kinderen betreft, ja. Och, je weet het nou eenmaal toch van tevoren, weet je, dat de meeste. En zo gaat men aan het reageren tegen Gods inzettingen en sacramenten. In plaats dat men die nou liet staan. En dat men zei, Heere, veeg u mij eens van de baan waarop ik zo makkelijk wandel. En wil mij eens buiten zetten. Dat ik de moed niet meer heb om in mijn onwedergeboren staat en stand uw woord te misbruiken om uw heiligheden te lasteren. Dat zou beter zijn. En dan komt de mensen voor de dag en het is maar een vorm. Formulier, oh, een vorm. Zie je. Wat is er dan ook nodig om de grondslagen daarvan te mogen zien? Zou men ook de jonge kinderen dopen? Het was in die dagen ook zo. Want toen stonden ook de wederdopers op en die vonden dat eigenlijk maar een beetje een oppervlakkige beschouwing van de reformatoren. Die zweerde meer bij het innerlijk licht en die zei, oh, een beetje water. Een beetje water, een paar woorden. Een stukje brood, een beetje wijn. Ja, maar dat is meer, nee. Nee, innerlijk. Het innerlijke licht. Kijk, als we zelf opkomen daaruit, als begeerig, wat verhindert mij gedoopt te worden? Dat is waardevol. En ik moet inderdaad zeggen, geliefde gemeente, dat bij het onderzoek naar de geschiedenis van de wederdopers, nou dat is al een tijd geleden hoor, is mij ook gebleken dat onder deze mannen, dat er nog geweest zijn die te goede trouw geweest zijn, die eeuwig zalig zijn geworden. Maar toch, de meeste daarvan, die hebben eigenlijk meer kwaad dan goed gedaan. En de reformatoren hebben er grotelijks verdriet van gehad. Dat hun strijd niet alleen liep tegen Rome, maar dat die in eigen boezem ontbrandde door het drijven van de wederdopers. Dat is een verdrietige zaak geweest. Nu, zou men nu ook de jonge kinderen dopen? Toen ook al een actuele vraag. Omdat velen dat betwisten en als iets uitwendigs daarstelden. Een vorm zonder verdere betekenis. Maar dan zegt de Heidelberger, de opstellers, volmondig, ja het. Ja het. Het is als het ware een zekere parmantige uitspraak. Jazeker, zouden we zeggen. Jazeker. Dat is geen vraagteken. Dat is niet een kwestie waar we nog wel eens over moeten denken. Of dat is dat nou wel goed. We doen dat wel. Maar dat grift God er zijn kerk in het hart. Ja het. Want misdien zij al zowel als de volwassenen in het verbond Gods en in zijn gemeente begrepen zijn. En dat hun door Christus bloed de verlossing van de zonde en de Heilige Geest die het geloof werkt, niet minder dan de volwassenen toegezegd wordt. Gaat hier over de beloften en de toezegging van God. Het gaat hier over de begeerte van God. Dat de Heere God zelf heeft begeerd zijn waarheid niet te krenken, maar eeuwig zijn verbond te gedenken. En dat hij zijn woord wil voortplanten en zijn naam van kind tot kind en van geslacht, tot aan het einde der dagen toe. Dat is Gods eeuwige begeerte geweest. Dat is zijn eeuwige liefde geweest. Dat heeft hij aan Abraham bekendgemaakt. Ik richt mijn verbond op met u en uw zaden na u om u te zijn tot een God. En uw zaden na u. Dat is toch al genoeg? Dat is toch al genoeg? Ik hoef Esau of Ismaël toch niet te gebruiken of te misbruiken om Gods verbond krachteloos te maken en om de kinderen uit te sluiten. Ik hoef toch ook niet te gaan speculeren en te zeggen, ja, maar als we wisten wie de uitverkorenen nou waren, dan zouden we die dopen. Nee. Want dat weten wij niet. Dat heeft God zo helemaal ook niet geopenbaard. Daar mag ik zoals in onze kringen de grond voor de doop nooit inleggen. Omdat ik dan niet weet wie de uitverkorenen zijn. Daarom mag ik dan toch wel vrijmoediglijk de kinderen dopen. Dat lijkt heel mooi. Dat scheen ook in der tijd in de ons welbekende gemeente waar de meeste van vandaan gekomen zijn, scheen dat wel eigenlijk een prachtige uitkomst. Dat we ons niet in de hoek hoeven te laten dringen, want wij weten niet wie de uitverkoren zijn. En omdat we dat niet weten, daarom mogen wij de kinderen dopen. En zou de Heer het ons niet kwalijk nemen dat we er een hoop verkeerde bij dopen? De meeste. En dan zie je die worsteling tussen Kuiper. En dan zie je kersten tegenover elkaar. Ze hadden allebei hetzelfde uitgangspunt. Het waren allebei supralapsaristen. Het waren allebei die de klemtoon lieten vallen op het eeuwig besluit Gods. En Kuiper die zegt, ja maar ik, het gaat over de uitverkorenen. Wie zijn dat? Dat weet ik niet. Om een klein beetje verantwoord te zijn, zal ik dan aannemen totdat het tegendeel blijkt dat ze het allemaal zijn. Ergens wel logisch naar het verstand te begrijpen. Want onze belijdenis zegt dat de Heere bevolen heeft te dopen die de zijne zijn. Wie zijn de zijne, zegt Kuiper dan. Dat zijn alleen de uitverkorenen. Dat weet ik niet wie dat zijn. Mag ik dan zomaar op een los grondje als het ware onwedergeborenen en verworpenen dopen? Dat kan niet. Waar krijg ik dan de grond voor de doop vandaan? in de veronderstelling dat ze het zijn. En als ik dan later moet concluderen dat ik mij vergis, ja, dan kan ik daar niets aan doen. Maar Kerstin die ontwikkelde net tegenovergesteld. Die ging er ook vanuit dat de doop voor de uitverkorene is. En ja, die geloofde ook, die nam datzelfde uitgangspunt aan als Kuiper min of meer, dat ja, ze zijn niet allemaal uitverkoren misschien, maar hoe moet je dan toch dopen? Alleen Kerstin die concludeert net andersom, die veronderstelt er geen één. Die veronderstelt er geen één, die gaat dan net de andere kant uit op die weg en zegt dan ja. Dat weten wij niet wie het zijn, maar we veronderstellen niets. Het komt wel uit als ze het wel zijn. En Kuiper zou zeggen, het komt wel uit als ze het niet zijn. Maar in mijn ziel heb ik me altijd afgevraagd aangaande de verbondsbeschouwing van allebei. Is dat nu schriftuurlijk? Is dat uitgangspunt nu schriftuurlijk? Kun je zo... Vergeef me dat we misschien wat dogmatisch worden. Ik ga er zo mee uit. Maar is dat uitgangspunt nou het juiste om als het ware in het midden te gaan brengen? Ja, de uitverkoren en we weten niet wie het zijn. Nou ja, ik veronderstel het maar van niemand en ik veronderstel het van allemaal. En zo stellen we onszelf als het ware vrij. Buiten schot. Door dan tenslotte een zin te formuleren dat we het toch kunnen doen. En ja, de Heere die blijft dan vrij in het waarmaken van dit en dat. Ik heb voor mijn eigen ziel altijd iets gevoeld dat ik zeg, al was ik dat zo. Nee, er zit iets, er zit ergens een wrong in. In al die beschouwingen. En ik durf me niet te vermeten dat ik het u wel uit kan leggen. Dat durf ik niet. Dat durf ik niet. Want ik geloof dat het niet uit te leggen is. Het is meer een openbaring van God waardoor hij zondaren zalig maakt om niet. En de Heere kent degene die de zijne zijn. Maar ik heb het nooit durven trekken op het vlak van het begrip. Want daar kunnen wij het niet oplossen. Eén ding weet ik. De grond, ook voor de kinderdoop, ligt niet in een veronderstelling van welzijn of van niet zijn. Ligt ook niet in onze leerbeschouwing. Maar de grond van de kinderdoop ligt in het verbond van God. Drieënig, in de gewisse belofte Gods en de weldadigheden aan David toegezegd. Daar ligt het uitgangspunt in. En ik zou haast zeggen, dan kom je op een heel ander terrein terecht. Want dan gaat de mens, dan mogen wij onze weg gaan. Wij mogen het woord indien de Heer het verleent en het sacrament prediken en bedienen. Wij hoeven niets te bedisselen daarin, maar het uitgangspunt alleen maar te hebben in de God des verbonds, die het begeerd heeft en gewild. En de uitkomst aan hem over te laten. Uitkomst aan hem over te laten. Al is het dat wij met smart zouden moeten waarnemen, dat kinderen des koninkrijks buiten geworpen worden. Nochtans, deze dingen niet te gaan misbruiken om Gods verbond van haar waarde te ontnemen, maar veel liever te blijven bij het woord van God dat onze ontrouw zijn trouw nooit teniet kan maken. Nu is het nooit mijn bedoeling geweest, dat hebt u ook nooit gemerkt. We hebben dat jaren geleden alles met elkaar overdacht. Daarom kom ik daar niet in de brede op in. Dat ga je ongeveer wel aanvoelen voor elkaar hoe je dat ziet. Hoe het op grond van Gods woord. Het is niet mijn bedoeling om uit deze zinsnede geperfectioneerde verbondsbeschouwing weer te geven. Zoals dat zo ontwikkeld is in de loop der jaren in de kerken. Met ons bondeling zijn. Met onze verantwoordelijkheden en wat wij moeten doen en wat we hebben gekregen. Nee. En dat doe ik echt niet om de moeilijkheden te voorkomen. En ook niet dat ik bang ben om u in het harnas te jagen. Maar omdat ik innerlijk voel. Het is vruchteloos waar men zich mee verleidt. Want mensenheil is ijdelheid. En dat durf ik daarop toe te passen. Dat geen ene dominee die de mens heeft voorgesteld. dat ze verbondskinderen zijn en dat ze dit zijn en dat zijn. En dat ze een kinderrecht van God ontvangen hebben en dat de Heere vraagt u om een kinderhart. Dat het ooit enige waarde heeft afgeworpen. Maar wel heeft waarde afgeworpen de prediking van dat zoen- en zoutverbond wat God op Christus bevestigd heeft. Dat wel. En daarom als we er iets van zeggen dat het door God begeerd is in zijn eeuwig trouwverbond, dan kunnen wij niet anders zeggen dan dat de kinderen, wij en onze kinderen, dat wij leven op de erven van de openbaring van Gods verbond. Dat wij leven onder de openbaring van Gods eeuwige liefde en genade. Dat wij leven onder de beademing van Gods woord. Dat we niet bij de gemeente behoren door de dood. Nee. Maar dat we gedoopt worden omdat God ons alreeds afgezonderd had. In onze vaders en in onze moeders. Dat de dood een bevestiging daarvan is. Zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Zie je, daar moet je wel om denken. Dat de dood niet een soort entree is in de kerk. En onder de openbaring van Gods eeuwige genade. Maar dat is dat kind reeds in de moederschoot. Dan reeds. Omdat God in zijn eeuwig welbehagen een scheiding gemaakt heeft. Tussen de wereld en tussen zijn kerk. En dat die grenzen uitgewist worden. En dat wij daar onze lazeren afvegen en zeggen. Och, wat heeft dat nou te betekenen? Wat zegt dat nou? Een mens heeft toch maar persoonlijk, ja dat is wel waar, maar God heeft u persoonlijk apart gezet. Dat betekent ook heiligen apart zetten. Dat betekent afzonderen. De Heere zegt niet dat hij u als heiligen heeft afgezonderd. Dat betekent het niet. Geheiligd en afgezonderd te zijn, dat betekent niet dat de Heere wat van de braafste kinderen apart gezet heeft, nee. Maar dat betekent dat de Heere goddeloze kinderen des torens, gelijk alle anderen, dat hij die apart zet, dat dat zijn begeerte is, dat maakt het wonder nog groter. Maar dat maakt ook de verwerping van de dood nog des te erger. Want als ik geloof dat God geen heilige apart gezet heeft, maar dat God zondaren met hun zaad apart gezet heeft. Zondaren. Ja, die misschien van geaardheid nog wel slechter zijn dan de wereld die buiten is. Die geen enkele reden hebben om zich te verhoogvaardigen. Dat God zijn handen heeft uitgestroken naar kinderkens. En gezegd heeft, laat zulke tot mij komen. En verhinder ze niet. Want der zulken is het koninkrijk der hemelen. Dat hij van Rachels zaad heeft gezegd, bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is verwachting voor uw kinderen. O, dat is nu Gods eeuwige begeerte geweest. Want denk niet, geliefde, dat je dat alleen maar terug kunt brengen tot het feit als je zegt, ja, nu weet ik het ook. Je hoeft er niet aan te twijfelen of het is eeuwige trouw, eeuwige verkiezing, als wij gebracht worden als kinderen des torens, onder de beademing van Gods genade en trouw. En ik zou zeggen, dan heb je meer aan de eenzijdigheid van dit verbond, als aan de voorstelling van uw waardigheden, uw plichten en wat u moet doen. Want dan heeft de geschiedenis bewezen, de Heer heeft alles gedaan wat aan zijn wijngaard te doen was, maar hij heeft stinkende druiven voortgebracht. En dan kun je niet zeggen, dat waren een paar slechterikken. Nee, dat is het beeld van de mens, der zonde, de zondige mens. Daarom, geliefde, dat hebben wij allen als in onze gedachten voor ons, hoe Israël het eraf gebracht heeft. Daarom zou ik haast zeggen, hoe durft de christelijke kerk dan nog in zo'n opzwiepend getuigenis in zaken het verbond die menselijke partij zo op de voorgrond te stellen. Die menselijke partij zo op te hitsen. Dat gedoopte voorhoofd zo belangrijk te vinden. En dat men niet als te waren het verbond tekent als een wolk die ons overschaduwt. De genade Gods die zich over ons uitstrekt en onze kinderen. Dat is veel troostrijker. Dat geeft ook veel meer ernst aan de kinderdood. Dat geeft iets ons te verstaan dat God drie enig. Hij wil zondaren zalig maken zonder de krenking zijner goddelijke deugden. Hij wil op grond van zijn verheerlijk recht helle kinderen en duivelskinderen zijn naam bekend maken en voortplanten van geslacht tot geslacht. Dat is zo groot. Dat in het einde heilige dood legt de klemtoon bij de kinderen op Gods begeerte. Gods begeerte, u komt de belofte toe. En uw kinderen en alle die daar verre zijn. Zoveel als er ons de Heer onze God toe roepen zal. Daar ligt de klemtoon. Dat kun je toch duidelijk zien. Dat kun je toch duidelijk zien. Het is toch niet de begeerte van de doopeling. Het is toch niet het recht van de doopeling. Nee toch. Het is toch niet de heiligheid van de doopeling. Nee toch. Het is toch ook niet de heiligheid in die zin van de vader en de moeder. Nee toch. Het is toch alleen terug te herleiden op dat trouwverbond Gods. Waarin niet alleen volwassenen, maar ook de kinderen begrepen zijn. En dat blijft eeuwig waar. En dan zou je 1000 kinderen op kunnen noemen op een lijstje en zeggen, nou, die zijn er toch niet gekomen. Dan zeg ik, nochtans dat in dat verbond Gods de kinderen, al zowel als de volwassenen, begrepen zijn. En hoe we dat kunnen draaien, dat moeten we zelf weten. Hoe we onze nek daaruit zullen trekken, dat moeten we maar proberen. Moeten we maar proberen. Maar niemand heeft het recht, zegt Elisa Kolus, om zichzelf uit te monsteren als God hem nog niet uitgesloten heeft. Er heeft niemand het recht toe. Niemand. Ook een dominee niet. Die hoeft niet te scheiden. Nee, dat doet het woord van God in de levens en ook in der kinderen harten. O, wat is dan een troost dat de begeerte van God tot de kinderdood ligt vast. In zijn eeuwig trouw en zoutverbond. We hoeven niet meer te gaan spreken. Ja, maar zou die het zijn? Of zou die het niet zijn? We hoeven ons uitgangspunt dus niet meer te nemen in wat ik reeds aanhaalde bij anderen in dit of in dat. Wel, nee. Wij hebben alleen maar nodig ons uitgangspunt te verliezen. En een oog te krijgen op God die het wel doet en is. Dat uitgangspunt. Verbond Gods. Dan hoef je niet meer af te sloven. Dan kun je alleen zeggen dat het allerverschrikkelijkst is. Als een mens zich daaraan onttrekt. En dat het allerdroevigst is. Als die enige openbaring Gods in Christus voor zichzelf toeslaat. Dat is heel erg. Want er kan niemand hier in de kerk zeggen, die belofte van God die gaat mij niet aan. Want dat weet je niet. Dat weet je niet. De Heer heeft toch niet gezegd, je bent er buiten. Je hebt alle reden, zou ik haast zeggen, om te denken dat God wat met je voor hebt. Dat God je midden in deze miljarden mensen, massa van deze aarde, dat God toen je nog niet geboren was, al op pad gezet heeft. Dat het nog niet hetzelfde is waar je geboren bent. In welk huis? Niet hetzelfde is. Dat niet hetzelfde is wat voor vader en moeder je had. Helemaal niet. Maar de eeuwige raad en voorzienig bestel God dat heeft gedaan. Dan heb je geen reden om te verdenken. Maar dan heb je reden om te denken. God heeft wat voor. God heeft wat met ons voor. Oh, ik vind onze akelige godsdienst zo benarrend. Daar wordt God verdacht voorgesteld en zijn eeuwig verbond wordt krachteloos gemaakt door de gemoedelijke praatjes van de mens. Wordt allemaal ontkracht. En dan heb je tenslotte helemaal, eigenlijk betekent het allemaal niets. Daarom zie je dat ook vaak, het gaat niet altijd op, maar je ziet het vaak in de gevolgen openbaar komen. Een brute onverschilligheid bij de kinderen. Onverschilligheid. De dienst ten volle van deze wereld. Dat heeft toch allemaal niks te betekenen. Vader zegt nooit, jongen, denk erom hoor. Dat zal wat uitmaken. Want je zal niet alleen als een Adamskind verdoemd worden, maar ook als een christenkind. Ook dat. Dan zal je vader nog getuigen dat je het bloed des eeuwige testament onrein geacht hebt, waardoor je geheiligd was. O nee, zeggen die mensen. Dat kun je toch niet zeggen? Nou, dat kan een zondaar gerust zeggen. Weet je wat hun zeggen? Als ik naar mijn eigen kijk, het is een wonder dat ik in de kerk zit. Wat moet je van je kinderen verwachten? Het is toch een helse uitvinding, die hele godsdienst? Het is toch wat? Als je op natuurlijk gebied nog een klein beetje karakter hebt, dan voel je al aan dat je zegt, ja, maar zo is het niet. Zo is het niet. Zo wil de Heer niet dat er gesproken wordt in de huizen en in de huisgezinnen. En dat nog onder een mom van degelijkheid. Terwijl men niet anders drijft dan antinomianerij. Dat is de achtergrond. Dat is erg. Laat ze een medebroeder of zuster van beschuldigen dat het zo makkelijk niet gaat. Die zonde drinken ze alle in als water. Kijk er gangen maar na. Drinken ze in als water. Dat zijn kinderen, mijn kinderen, zegt God, heb je de molen opgeofferd. Mijn kinderen. In de armen van de Moloch gegooid. De vuurgod die ze verteert. Och ja. Als mijn ziel daaraan denkt. En je ziet dan ook wat er plaats grijpt. En in. En wat er plaats had. Als je nog wel eens terugdenkt aan allerlei dingen. Dan zeg je wat God onteren toch. Wat een spelletje men speelt toch de vrome mens met God en zijn inzettingen. Wat dan? Nee, kinderen, ik heb geen wettische drang ooit uitgeoefend, dat weet gij wel. Ik heb u altijd voorgehouden dat een waarachtige godsdienst is een zaak des harten. En daarbij, dat hoe wij het ook aankleden uitwendig, we zijn en we blijven bij ons vandaan verloren. Er is een andere klem die ik getracht heb u voor te stellen. Een andere ernst. En dat is die ernst. God heeft in zijn eeuwig verbond zich aan ons willen openbaar en niet aan een ander. God heeft zijn begeerte in de zaliging van zondaren in ons midden neergelegd en niet bij de buurman. En niet in de kroeg en niet in de bioscoop. Kijk, dat betekent wat. Want dan gaat het niet over onze waarde, maar over Gods eeuwige waarde en zijn verbond. En dat is eigenlijk de ernst der zaak. En een andere ernst, dat is er niet. Dat is tenslotte ook nog Arminianerij. O, mensen, je hebt een gedoopt voorhoofd. O, de naam staat op je hoofd. Wel, nee. Nee hoor, laten we daar maar niet te zwaar aan tillen. Ik heb vorige week gezegd, die is er al lang afgespoeld door de regen en door alles. Maar we staan voor het aangezicht van die God die zijn naam uitriep voor Mozes, zeggende, genadig, barmhartig en rechtvaardig is de Heer. Langmoedig en groot van goedertieren, die de schuldige geen sinds onschuldig houdt, maar die zijn zegeningen uitgiet tot in de geslachten, die God. die grote en eeuwige God van het verbond. Daar staan we voor. Die gezegd heeft, ze komen aan door goddelijk licht geleid. Ze zullen aankomen en mijn gerechtigheid verkondigen. Ten volke dat geboren wordt, omdat God het gedaan heeft. Kijk, en dat is nou het wonder. Daar ligt nou de grondslag. Daar ligt nou de vastigheid. Daar ligt nou de hoop voor de kerk. Versta het toch eens. Die hoop rust niet in de heiligheid en de bijzonderheid van hun kinderen. Want dan verstaat de kerk het voor Gods aangezicht. Ja, wij en onze kinderen tevens. We zijn van spoor afgegaan. Dat verstaat de kerk. Maar de kerk, met eerbied gesproken, die doet een andere ontdekking. En die doet de ontdekking van dat grote wonder. Hij heeft een eeuwig verbond gemaakt. Alhoewel mijn huis al zo niet is bij God. Nochtans, dat raakt dat huis van David hoor. Ja. Want die tekst wordt nog meestal zo verklaard in de zin, hoewel ze bij mij allemaal naar de hel gaan, toch is het verbond bevestigd. En ja, maar dat betekent niets. Zo wordt altijd beklaard. Maar we weten van David, weten we van Ammon, van Absalom, van Adonia. Maar David had nog veel meer kinderen. David had heel veel kinderen. Salomo was ook een kind van hem. En nog vele andere zonen en dochters. Nee. David wil zeggen, Heere, hoewel het bij mij een allerdroevigste zaak is. Mijn huis al zo niet is bij u. Dat het waardig zou zijn om iets te ontvangen. Nochtans hebt gij mij een eeuwig verbond gemaakt. Waarin ook mijn arme zaad begrepen is. Want ik geloof zeker dat er van Davids kinderen vele zijn zalig geworden. Geloof ik vast. Nochtans van het verbond, dat staat tegenover onze wanorde, tegenover onze zonde, ons en onze kinderen. Zie je, daarin is nu de hoop en de lust van David. Hij zegt niet, o Heer, ik moet bemerken dat uw verbond toch niet zo is als ik dacht, want Ammon was al een goddeloos en Absalom. En wat zie ik allemaal in mijn huis? Nee. Maar juist daar tegenover ziet hij, nochtans, God heeft een verbond gemaakt. Zie je? En dan zou die man wel tegen zijn kinderen gezegd hebben. Zou die gezegd hebben. Jullie hebben al Gods rechten en inzetting aan je laars gelapt en verschopt en getrapt. Maar hij zou nooit de moed gehad hebben om het verbond Gods naar de laagte te halen. En aan te passen aan de omstandigheden van zijn huishouding. Voel je waar het over loopt? Voel je dat? Om het verbond Gods aan te passen aan onze huishouding. Wel nee, dat deed de man nooit. Nee, dan dringt dat geloof door wolken van smart, verdriet en ellende heen. Van een Absalom waarover hij uit riep, ware ik voor u gestorven, mijn zoon. Omdat hij zag hoe daar zijn zoon, die uit zijn lendenen was voortgekomen. En dat wel onder de openbaring van eeuwige genade en ontferming, als een opstandeling ten onder ging, van God verlaten. Dat is wat. Maar dan worstelt dat de harte van David niet naar een leer. Hij wil het niet sluitend maken en zeggen, nou ja, dat wist ik al. Esau was ook verworpen. En Ismaël. Maar dan klampt hij zich juist onder dat bedolven worden van alle zichtbare dingen. Vast aan het trouwverbond van God. Aan die enige verbondsmiddelaar Christus, die toch eenmaal uit zal spruiten. Kijk, en dat is de rechte gang van de kerk. Zij komen bij Gods begeren terecht. En nu wordt al hun begeerte onderworpen daaraan. Daar wordt het aan onderworpen. Omdat de Heere gezegd heeft, laat de kinderkens tot mij komen. Zacharias de Ziener zegt ergens, wij zijn veel harder dan God is. Wij maken het veel enger dan dat het is. Ja, zegt hij, wij zouden het nog enger willen maken als dat het onder het Oude Testament was. We zouden het nog enger willen maken. Door het zo uit te gaan leggen. Ja, vader en moeder, als je nou denkt dat hij bekeerd bent, dan moet je laten dopen, mijn kinderen. Nee, nee, dat kan niet. Die moeten eerst maar groot zijn en dan als ze bekeerd zijn zich laten dopen. Nou, daar zie je het. Zacharias die zegt het ervan. Dat wij in onze schijnbarmhartigheid, dat we denken, in onze schijnbarmhartigheid veel bekrompener zijn dan de koning der kerk zelf, die kleine kinderen waren. Dat zulke lieve kinderen, dat zullen best ook ondeugende kinderen geweest zijn. Moet je daar dan theologisch een oplossing voor gaan zoeken en zeggen, er zullen misschien een paar uitverkorenen bij geweest zijn. En daarom, mens, schijt toch uit. Schijt toch uit, voel niet dat je op een verkeerd spoor zit. Ik ben niet gekomen om te verderven. Die oordeelt is het woord dat ik tot u gesproken heb. Ik ben gekomen om lief te hebben. God boven alles en de naast als mezelf. Ja, het is wat, hè. God begeert het in Christus. En vaders en moeders die durven te zeggen als er eens eentje zou zijn. Als er eens eentje van de 10 erbij zou mogen zijn. Het is toch wat. Zie je dat wij veel, veel vreder zijn als dat we willen lijken. Dat we veel harder zijn. Dat die moordzucht er al in zit vanaf Adams diepe val en bondbreuk tot op nu toe. Uit de vader de duivel, die was een moordenaar, die gunde er niks, gunde die aan de mens. Zo gunnen wij het ook niet. En dan menen we nog dat we daar goden een dienst mee bewijzen. Dan menen we daarmee zijn heilig welbehagen te eren. Terwijl dat het welbehagen des Heren eren is om te zeggen, komt. Kinderen, hoor naar mij. Neem mijn getrouwe raad in acht. Ik leer op dat Gods wil betracht wat zere vrezen zijn. Dat is het welbehagen, Heren. En laat het dan maar de rest aan God over nu. De Heer heeft het toegezegd aan kinderen ook. Verlossing door het bloed. Verlossing van de zonde. De Heilige Geest die het geloof in de harten werkt. Nee hoor. Hij gaat niet zoeken om te kijken of dat er al een kiem is. Tuurlijk, dat kan best. Daar loopt het niet over. Johannes was reeds in de schoot zijner moeder vervuld met de Heilige Geest. Maar daar ligt de grond niet in. Nee, daar ligt de grond niet in. We hoeven niet denken, nou laten we dan maar denken dat het zaad van het geloof er al in is. En dat misschien over 30 jaar nog eens een keer uitkomt te groeien. Dat is ook een leer die de mens in slaap zust. Een slapende wedergeboorte. Nee, dat is allemaal niet goed. Nee, maar God heeft in zijn eeuwig verbond gezegd. Tot in het laatste nageslacht. Daar houdt toch het redeneren op. Als we dan eens een blik slaan, niet alleen op God die het begeerd heeft. De teksten die eronder staan, die moet je zelf maar eens nakijken. Thuis. Die eraan gehaald worden, daar ontbreekt de tijd voor. Maar als er nou een oog geslagen is op God, dan krijgt de kerk ook een oog voor zijn kinderen. Dan krijgt hij ook een oog voor Gods rechten en inzetting, als hij de grond ervan vindt. Als hij de grond daarvan niet in zichzelf, maar in het verbond Gods vindt, dan gaat hij die eren. Eren. Daarom was onze tweede gedachte door de kerk geëerd. En moeten zij ook door de doop als door het teken des verbonds de christelijke kerk ingelijfd en van de kinderen der ongelovigen onderscheiden worden, zoals in het oude verbond bij de besnijdenis geschied is, voor het welk in het nieuwe verbond de doop gekomen is. Omdat aan alle bloedstorting een einde kwam met de bloedstorting des zoons, hebben wij het onbloedig sacrament overgehouden. Nu gaat de kerk zijn wil als heilig eren. En wel zalig is de mens die daarin, hier op aarde, wat hij weet of niet weet, zijn kinderen daaraan mag verliezen. Daarin mag verliezen. Zo moeten zij ook door de doop. Ja, dan zegt hij gerust moeten. Gerust moeten. Want dan heeft hij niets meer op met alle gemoedelijkheid van de mens. Alle gedachten van het schepsel. Nee, zij moeten. Een heilig moeten. God wil het. Dan ga je het niet meer uitstellen en rekken zolang als in je vermogen is. Dan krijg je eerbied voor Gods woord en zijn heilige sacramenten. Dan word je ontmaskerd als een leugenaar als je zo vroom zit te praten. Ik kan nog bekeerd worden. Ik zou nog bekeerd kunnen worden. Oh, wat een wonder, wat een wonder. Ik kan nog bekeerd. Schijt er toch uit. Je zegt het niet altijd, hè? Nee. Maar in mijn hart denk ik, nou zo nooit, hoor, in de eeuwigheid niet, nooit niet. Je vrome praatjes kan nog bekeerd worden. Wat verbeeldt die ellendeling van de mens zich wel, kan nog bekeerd worden. En als er dan weer eens wat is of zo, en hij weer eens een pluim van deze of gene gehad, dan is toch zo'n wonder dat hij nog bekeerd kan worden. Nou, ik zeg, het is een blinkende vijand, de mens van de genade en van de bekering, hoor. Als één ogenblik waarachtig was, dan werd hij bekeerd. Maar het is niet waarachtig. Het is niet waarachtig. En daarom wordt hij ook niet bekeerd, maar daarom blijft hij ook maar steeds doorzeuren. Het wonder dat hij nog bekeerd kan worden. O, mijn ziel walgt ervan. Soms dan zegt, heren, ik kan het wel zeggen, maar als ik het zeg, dan worden de mensen boos. Maar zeg u het maar, alstublieft. Laat u het maar in het diepst van hun ziel ervaren. Dat ze helwaardige zondaren zijn. En niet in een praatje. Niet in een praatje. En ondertussen je eigen wil doen. Je eigen eer handhaven. Je eigen hoogmoed en toon vieren. En dat is een typisch kenmerk. Voor een geslacht dat rein is in zijn ogen. En van zijn drek niet gewassen is. Daarom ben ik daar het meest benauwd voor. Meest benauwd. Er is nog benauwder voor als voor een jongen of een meid dat ik denk, jongen, die vliegt even tegen de lamp aan. En die je een keer weg ziet snorren dat je zegt, jongen. Kijk, of dat hij er helemaal uitspringt. Nee, ben er niet zo benauwd van. Als voor de eigenwillige vertoning van Adam, hoor. Je zou zeggen, hoe durft hij toch zijn mond open te doen? Dat is niet ere van Gods wil en van zijn woord en van zijn sacrament. Dat is roken aan je eigen garen en door een hoop godsdienstige mensen daar nog in gevoed te worden. Dat is het. O geliefde, nou zegt hij, zo moeten ze ook door de doop, als door een teken des verbonds, openbaar de christelijke kerk ingelijfd worden. En als dat niet waar was geweest, dan had David niet zo gehuild. Had hij niet zo bedroefd geweest. Dan had hij niet zo geschreeuwd geweest, als Absalom niet in die kerk was ingelijfd geweest. Als hij niet onder het genadig teken van Abraham en Isaac en Jacobs God geboren was geworden. Maar die smart, door God apart gezet. Door God onderscheiden en onder zulk een God te verzinken. Absalom, mijn zoon, was ik voor u gestorven. Maar dat kon niet. Er is maar één David zoon geweest, die kon borgen hartochtelijk voor Absaloms betalen. Voor opstandelingen, dat kon David niet. Daarom zit hij in de afgrond der verlorenheid. Ze moeten. Nu gaat de kerk zijn wil als heilig eren. Nu gaat de kerk buigen en bukken. Nu gaat de kerk leren dat de apostel gezegd heeft, toch ik heb ook het huisgezin van Stefanus gedoopt. Nu gaat de kerk eren en verwonderd zijn dat de stokbewaarder en zijn ganse huis aan God gelovig werd en gedoopt werd. Nu gaat de kerk God erin eren als zij bemerken dat Lydia met haar gehele huis gedoopt werd. Daar zullen gewisselijk kinderen bij geweest zijn. En nu gaat de kerk daarin Gods recht en sacrament van harte eren. En ze zeggen nooit Gods sacrament moet er tussenuit, maar wij moeten er tussenuit. Nooit de doop moet wijken, wij en onze goddeloosheden zullen moeten wijken. Geliefde, voel je waar de klemtoon dan komt te liggen? De klemtoon komt daarop te liggen. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Ja, hij alleen. Nou, dan heb je de moed niet meer om te zeggen, nou ja, vooruit maar hoor, het komt er ook niet op aan. De doop is geen voorwagen naar de hemel, dat weet ik wel. Maar de verachting van de doop, dat is wel een voorwagen naar de hel, daar kun je van verzekerd zijn. Dat wel. Nee, de doop is een beklemtoning, een prediking, een teken van Gods eeuwige genade en ontferming. Nu gaan we het eren. Dan zeggen we niet omdat we zeggen, oh wat is mijn kind toch lief. En mijn kind is toch wel een bijzonder kind. Nee. Maar omdat je zegt, heren, wat bent u toch lief, dat u zo'n gewoon kind, mijn beeld dragende, mijn eigen natuur geërfd hebbende van mij, dat u me nog verwaardigt om dat zwarte, dat melaatse hier neer te leggen voor u. Voor uw eeuwige genade en ontferming. En als je dan een kinderlijk toevoorzicht erbij mag krijgen. Nou, dan ziet het er nog niet zo slecht uit. Als je er tegelijk een kruimeltje geloof bij mag beoefenen in de dadelijkheid. Dan zeg je gelukkig. Dan gaan we zingen elk die hem vreest. Hoe klein hij zij of groot wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Dan krijg je een hart dat zijn rechten en inzettingen gaat eren. En dan krijg je een afkeer van die goedkope, akelige voorstellingen waarin Gods inzettingen altijd maar moeten wijken, omdat wij toch bevinden dat het anders is. Zeg je nee? Nee. Is het dan nu menigmaal anders? Ja, dat kan wel, zegt de zondaar, maar Gods woord zal blijven bestaan. De plank erop op de Korinthische gemeente. Nou, je zou het wel zeggen als je weet wat het, als je leest wat er te koop was. Dan zou je zeggen, laat dat maar gauw gesloten worden. Verschrikkelijk. Nee, zegt de apostel. Doe het boze uit uw middenweg. Boze weg. Maar Gods eeuwig verbond moeten we niet aan de schandpaal nagelen om onze eigen schande te bedekken. Gods genade moeten we niet verkleinen en verachten, omdat wij van die brute verwerpers zijn die toch nog een schijn van godzaligheid op ons willen laden. Nee, nee, dan zegt de apostel weg ermee. Hij zegt niet, scheid er maar uit met het avondmaal, want het is droevig. Dat je zo het avondmaal des Heren misbruikt, helemaal niet. Maar als gij te samen komt, kom dan niet samen om te eten en om te drinken en om elkaar de ogen uit te steken. Want je kunt niet de tafel van de duivel en van de Heere gebruiken. Nee, dat kan niet. Dan zegt God altijd in zijn woord, en dat is de lijn in de gemeente. En dan zeg ik, dan kun je honderden resultaten aan gaan wijzen van Israël en van de Nieuw Testamentische gemeente. Nou, dan zeg ik, oh, dat verandert allemaal niets aan de zaak. God heeft zijn welbehagen bekend gemaakt En dat hij zijn volk verbondsgewijze regeert. En dat hij een God is van zijn volk en van hun zaad. En dat in de plaats der vaderen de zonen zijn. Niet alsof wij dat als rechthebbende kunnen laten gelden. Maar omdat God genadig en barmhartig is. Dan krijg je een recht gezicht op het verbond, ook op de kinderdop. Dan gaan we maar naar huis met de dwaling van de Arminianen enzovoort. Want ik noem het allemaal Arminianen. Die zo degelijk geworden zijn, die het zo nauw nemen dat ze de kinderen niet meer durven te dopen. Mag ik u een paar argumenten noemen? Zij halen daarin aan eigenlijk, ja, maar het nieuwe verbond dat is anders. Want in het Oude Testament, daar, ja, er werd Ezel ook gedoopt en Ismaël. Maar ja, het Nieuwe Testament, de wet in het binnenste schrijft. Kijk, en dat heb je niet bij kinderen. Daarom moet je wachten totdat die inschrijving van die wet in de harten openbaar komt. Dat is echt, dan heb je de betekenende zaak. Dan heb je de betekenende zaak. Waar heb je die dan? Nou ja, ze bedoelen uiteindelijk dan in de eigen. In de eigen hebben ze dan de betekenende zaak. Maar de betekenende zaak van een zondaar ligt buiten hem in een ander. In een ander. Uiteindelijk stellen ze de zaak helemaal verward. Nou, heb je die baptisten, die vergadering der geloven, dan springen ze zo in een bad met water. Hier heb je dat ook. En dan zeg je, wat een onzin allemaal. Laat er een paar bij zijn die de Heere gevreesd hebben, dat stem ik zeker toe. Maar in het algemeen genomen is het remonstrants en arminiaans. Moet je nog een reden hebben. Ja, zeggen we, het is zo droevig gespeld tegenwoordig met de kerk. Kun je nou nog een gelovige aanwijzen? Kun je nog een gelovige aanwijzen? Want je hebt wel kerkmensen. Maar het gaat over de doop aan de kinderen van gelovige ouders. Begrijp je? En zou je dan durven zeggen dat die mensen die daar de kinderen laten dopen allemaal gelovigen zijn? Dat doe ik niet meer. Nee. Ik ga dat veranderen. Ik doop alleen de kinderen van mensen waar ik enigermate toch van verzekerd ben dat ze echt geloven. Dat lijkt natuurlijk heel aardig, maar ik zal u toch zeggen waarom er een verkeerde draai in zit. In de eerste plaats, hoe komt dat? Hoe komt dat dat je een kerk hebt met 300, 400 of 500 mensen? En dat je dan nog met een meelijwekkend gezicht gaat zeggen, ja, zou je nou kunnen zeggen, wie er, hoe komt dat? Zou je dan nu een klap naar binnen moeten krijgen op hetzelfde ogenblik? Zou je dan niet moeten zeggen, wat heb ik dan voor een waarheid gebracht? Hoe heb ik Gods verbond gepredikt? Hoe heb ik zijn rechten en inzettingen voorgesteld? Hoe ben ik een dienaar van het evangelie geweest bij de genade Gods? Door de genade Gods? Voel je? Dat ik kans gezien heb om 300, 400 onbekeerde mensen bij elkaar te verzamelen. Die de kerkenzak vol met geld doen. Maar ja, waar ik verder... Nee... Waar haal ik de moed vandaan? Ik zou weg moeten kruipen in de onderste kelder. Voor God in een hoek. Om te smeken om erbarming. Of dat ik zijn woord wilde brengen. Mocht brengen. Het zuivere woord. Dat als een hamer en een vuur de vonken eraf laat vliegen. Nou, dan hoef je niet zo benauwd te zijn hoor. Dat de kerk... Wat men er nu van maakt, dat is tegenwoordig gewoonte. De vaderen zeiden, de kerk, dat is een vergadering van ware christgelovigen. En daaronder vermengd zitten huichelaars en hypocrieten. En weet je hoe het nou is? De kerk, dat is een vergadering van hypocrieten en huichelaars en geestloze beleiders. En hier en daar er tussendoor nog een gelovige. Nou, dat is toch wat? Dat kerkstandpunt, dat neemt nou de godsdienst aan. In de degelijkste kringen zelfs. Maar hoe komt dat? Hoe komt het dat men zo'n zootje bij elkaar heeft weten te houden? Omdat het zo allemaal zo gemakkelijk en zo licht is als hop. Zo licht als hop. Begrijp je? Want ben je 10, 20, 30 jaar onbekeerd, dan kun je nog als een meelevend mens die erbij zit. En dan bedoel je nog het goed. En dan kun je nog zeggen, nou, ik was te hopen dat het nog eens gebeuren mag. Dan ben je nog een goede lieve dominee. Maar als het woord komt als een tweesnijdend scherp zwaard, dan blijft er geen uitweg over. En op een enkeling na die te dood is om vijandig te zijn misschien. Dat weet ik ook niet. Gaan de geesten zich toch onderscheiden. Dan komt er wat, dan gebeurt er wat. Ik heb er wel eens verdriet over gehad dat je zegt, jongen, een grote stad. Ons klein getal. Niet dat het nou nodig was om de kerk draaiende te houden direct, dan beschaamt de Heere alle vrezen. Niet omdat het niet onderling goed is, nee, ook niet. Maar dat je zegt, Heere, dat er nou nog bij de wereld, nog, dat is nog te begrijpen, maar ook bij de godsdienst, absoluut, in de diepste zin, een verbittering is en een vijandschap. Men wil niet meer de waarheid horen. En dan schuift men het op een persoon en zegt, ja. Maar als je dan aanvoelt dat eigenlijk over heel andere dingen loopt, dat men de waarheid niet meer verdragen kan. Omdat men allemaal in kringen en groepen verkeert waar het stempel erop gezet. Zo bent u er ook. Ja. Kijk, die akelige voorstelling. Maar het hebben we wel eens bedroefd. Hij dacht, jongen. Zo'n grote stad, duizenden mensen die nog enigermate christelijk zijn. Hoe komt dat toch? Maar aan de andere kant, als je nou denkt aan een volkskerk. Als je nou moet denken aan een kerk zo gezegd waar rijk en groen even lid wordt. Dan ben je ook opgeknapt. Nee, toen heb ik het ook eens gezien als een zegen. Dat ik zei, Heere, trouwe Heere, wij zijn tot niets bekwaam. Als om te vernielen en om te verbreken. En maar wilt u ons zo leren dat uw woord ook een moordenwind mag zijn, dat die er niet thuis horen, dat die er ook geen plaats krijgen. Want daar heb je niks als narigheid mee. Daar heb je een hoop last van. Want die mensen voeren het grootste woord en die hebben overal kritiek op en die zijn nergens mee eens. En die komen toch openbaar. Echt waar. Nou, en dan is het ook weer een voorrecht geweest. Want ik zeg, nou, dat is nou een grote zegen, heren. Maar goed, we bleven daar bij dat puntje van die mensen die dan zo degelijk zijn, er zijn geen gelovigen meer. Voel je waar ik heen wil? Nou drijft men de mensen en de kinderen drijft men in de hoek. Zodat ze op een leeftijd gekomen zijn, dan zijn ze niet gedoopt en noem maar op. En dan is er een sfeer dat je zegt, moet verschrikkelijk gewoon. Het heeft wel succes gehad, die voorstelling. In plaats dat men zelf in de hoek komt. Want de apostel Paulus had zulke gemeentes niet. Nee hoor, daar ging het heel anders toe. Daar kwam het mes van het woord van God, levend en krachtig. Zie je dat het dan in de aard, lijkt het heel wat, maar het is ook remonstranterij. Het is ook remonstranterij, want je bent nog nooit voor je eigen ziel persoonlijk dan in de prediking opgekomen uit de God van eeuwige welbehagen die je doet. Alleen maar in schijn. En omdat je daar nooit uit opgekomen bent, dat kun je ook niet nadoen, dan moet je wel zo'n verwarde koers gaan varen. Zo'n onvruchtbare koers moet je dan nog gaan varen. Want dan kun je het ook niet beslaan, al ben je nog zo wijs, dat kun je niet beslaan. En dan moet je je zaakjes blijven verdedigen. Tot grote schade van Gods kerk hier op deze aarde. En heimelijk is het allemaal mijn ik. En het ik van mijn ongelovige gemeente. Tegenover het ik van de eeuwige trouwe die gezegd heeft. Ik ben die ik ben. De Heere, uw God. Nou, dan zeg ik ook, wees er gelukkig mee. Wees er dan gelukkig mee. Maar het zal toch in de dag der dagen wel eens kunnen blijken dat de Heere er niet gelukkig mee geweest is. En dat de Heere dat ten strengste afkeurt, deze gangen, waarin heimelijk op lichtere of zwaardere wijze de klemtoon gaat vallen op de mens en niet meer op die hoge God. We gaan naar huis. Het is alles zeer onvolledig, ik weet. Maar als u de draad ervan in het oog zou mogen hebben of krijgen, dat is genoeg. Dat u de draad in het oog, dat de draad alleen maar loopt en gesponnen is in het eeuwige welbehagen Gods, in zijn eeuwig trouwverbond. dan ga je ontdekken dat God een God is van ja en amen. Maar dan zal God u ook een hart geven om zijn inzettingen te eren en ze niet onder de tafel te schuiven. Nu, al heb je dan alles niet begrepen, ik begrijp het ook niet alles. Wij begrijpen niets. Dat je dat dan mag bewonderen. Heere, wie ben ik en wat is mijn huis? Dat je ons tot hiertoe geholpen, tot hiertoe onder uw genade hebt gelaten. En het woord des evangelies. Als ik dat eruit mocht begrijpen, dan ben je al heel bevoorrecht. En voort, voor alle armen en ellendigen. Voor de verwerpers is er een woord van schrik. Want de Heere zegt, gij die niet gewild hebt, dat ik koning over u zijn zal. Maar voor alle Jacobs is er een woord van troost. Daar gaan we mee naar huis. Maar hoort nu mijn knecht Jacob en Israël, die ik verkoren heb. Zo zegt de Heere, uw maker en uw formeerder, van de buik af die u helpt. En vrees niet, o Jacob, mijn knecht, en gij Jezurin, dien ik uitverkoren hebben. Want ik zal water gieten op de dorstigen en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. En zij zullen uitspruiten tussen in het gras, als de wilgen aan de waterbeken. Deze zal zeggen, ik ben des Heren. En die zal zich noemen met de naam Jacobs. En degene zal met zijn hand schrijven, ik ben des Heren. En zich toenoemen met de naam Israëls. Amen.